Hallo, ik ben Astrid Niels en ik ben vandaag de gast in de Tim Tom podcast.
Welkom bij de Tim Tom podcast. Ik ben Timothy.
En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
Dag lieve luisteraars en welkom bij Route 74 alweer.
Oké, nog één route verwijderd van mijn geboortejaar, denk ik dan, zo spontaan. En vandaag hebben we Astrid te gast. Wat weet jij over Astrid, Timothy?
Inderdaad.
Astrid Niels.
Straffe madame, want ja, we hebben al bij haar op strand gezeten. Ik weet dat ze een strandhuisje heeft. Happy thinking. En ja, dat was wel een bijzondere ervaring. We hebben een coaching sessie gehad van haar. En zij coacht de leaders of tomorrow. Dus ja, dat zijn wij eigenlijk wel een beetje, hè, Tom?
Ja, als het klinkt eigenlijk wel, het bekt wel goed, hè? Leaders of tomorrow.
Inderdaad, dus ik ben wel benieuwd.
En we kunnen nu, ik heb geen glazen bol, maar wat ik wel al kan zeggen is dat we wel de diepte in gaan. Want van die 2 uur coaching, dan zijn we ook diep gegaan, hè?
Inderdaad, letterlijk, want we hebben nog een duik genomen in het zeetje, in de koude zee. Dus ik kijk er naar uit naar dit gesprek. Dag Astrid.
Dag Timothy, dag Tom.
Dag Astrid.
Welkom bij ons in de podcast.
Ja, ik ben blij dat ik hier mag zijn.
Fijn. We hebben het net in de introductie al kort over ons avontuur aan het zeetje gehad.
Ja.
Maar vertel eens, wat is daar het verhaal rond?
Wat is daar het verhaal rond? Goh, waar moet ik beginnen eigenlijk? Ik hoorde jullie al zeggen, happy thinking en leaders of tomorrow. Maar ik zal misschien voor de luisteraars even toelichten dat zij ook mee kunnen volgen. Dus eigenlijk is het begonnen met happy thinking. En daar ben ik ook 6 jaar geleden begonnen in Londen. En dat is ondertussen helemaal verder geëvolueerd. En dan heb ik eigenlijk besloten om mijn doelgroepen te splitsen. Dus bij Leaders of Tomorrow coach ik inderdaad de leiders van morgen. En ik help die groeien door performant leiderschap. En dan bij Happy Thinking heb ik een tweede maatschappelijk probleem ontdekt. En dat is eigenlijk dat vrouwen gaan nu ook werken vandaag de dag. Die zijn heel ambitieus en dat is heel goed. Maar die lopen soms zichzelf daardoor voorbij. Die verliezen het contact met zichzelf, waardoor ze vaak problemen ondervinden in hun romantische relaties. Dus ik heb dan beslist met Happy Thinking om daarop te focussen. En met Leaders of Tomorrow, zoals jullie zelf al mooi hebben omschreven en ervaren, om mensen eigenlijk het beste in hun naar boven te halen. Dat ze eigenlijk zeer gegrond in het leven staan en elk obstakel of wat ook op hun pad komt aankunnen.
Een vraag die nu spontaan in mij opkomt is: hoe heb jij dat in godsnaam ontdekt, dat tweede maatschappelijk probleem?
Bedoel je dat van happy thinking?
Ja, happy thinking. Dat was toch wel het tweede dat je ontdekt hebt? Of
ja,
zo?
Dat heb ik zelf ontdekt ook. Omdat ik heb het zelf ervaren ook, één. En ten tweede merkte ik dat in de coaching sessies, die kwamen dan eigenlijk voor een professioneel traject. En heel vaak ging dat ook over hun privéleven. En dan ben ik eigenlijk heel veel gaan opzoeken daar rond. Ben ik zelf daar heel veel mee gaan experimenteren. En dan heb ik inderdaad gezien als vrouw in het werkleven staat, dat je heel veel, als je dingen oplost, zeg maar, dus je bent oplossingen aan het zoeken, dat is zo heel veel go-go-go energie. Maar dat is eigenlijk heel veel mannelijke energie die dat je naar buiten stuurt. Nu, dat is heel goed voor in het bedrijfsleven en voor een carrière te maken, maar in een relatie, in een man-vrouw dynamiek, met een mannelijke man en een vrouwelijke vrouw, dat hangt er ook vanaf hoeveel energie je hebt van beide, gaat dat nooit werken eigenlijk. En vandaar dat ik daarmee ben aan de slag gegaan. Okay. Maar het is zo onbewust eigenlijk, dat het is heel gevoelig om bij die vrouwen aan te brengen, want het is iets wat diep zit, wat misschien ook wel een een universeel trauma is. Dus het zit wel diep, ja.
Je omschrijft het zo mooi, maar zijn mensen zich ook bewust van het feit dat ze zowel mannelijke als vrouwelijke energie hebben?
Ik, nee. Dus als ik in mijn coaching trajecten, dat is... ze komen dan voor een professioneel traject, hè, en dan probeer ik dat aan te reiken. En dat gaat niet zo gemakkelijk. Nee. Dus ze zijn zich daar inderdaad niet bewust van. Nu, dat is één aspect. Wat mij ook is opgevallen, is dat zowel mannen die in een traject komen, die ook zeggen tegen mij van, ik weet niet goed hoe ik connectie moet maken met mijn partner, met de vrouw of met de vriendin. Dus het is eigenlijk langs beide kanten dat we soms de kluts kwijt zijn van, ja, hoe werkt dat nu? En we zijn ook geëvalueerd van een role-mate relationship naar een soul-mate relationship. Dus vroeger, als vrouw had je daar niet veel, je werd gewoon de partner, maar nu zijn de eisen hoger voor elkaar. Dus je wilt je goed voelen bij de ander, je wilt daarmee... ja, dat was vroeger allemaal, die was gewoon, ja, je maakt kinderen en je bent partner en die zorgt voor u. Maar dat is ook wel geëvolueerd.
Gelukkig.
Ja, gelukkig, ja.
Ja, en dan 50 jaar later is uw leven voorbij dan.
Ja,
hè?
Ja, ja.
En als mensen luisteren en ze denken, ik herken dat. Ik kan ook moeilijk contact maken met mijn partner. Wat voor tips zou je die mensen kunnen geven als dit?
Ja, natuurlijk moet je al eerst begrijpen wat de dynamiek daarachter zit. Hè? En je moet begrijpen, allereerst als vrouw, want ik vind het makkelijker om te spreken omdat ik zelf een vrouw ben, is dat je als vrouw eigenlijk het vrouwelijke zijn, is dat je in de receiving modus bent. Dus je moet altijd begrijpen dat een man die wilt je gelukkig zien. Maar je moet die ook natuurlijk laten scoren en in zijn mannelijkheid laten om dat te doen. En dan moet je als vrouw eigenlijk in de receiving mode zitten. Het omgekeerde gebeurt ook als een man meer gaat zeggen van ik laat de vrouw alles doen en zij regelt alles, dat hij ook het heft in handen gaat nemen en zeggen van ik ga mijn mannelijkheid staan en ik ga in de relatie die meerwaarde zijn. Dus daar ga ik eigenlijk dan mee aan de slag.
Dus dan is zo'n beetje die daadkracht, wat een man typeert dan.
Ja, inderdaad, klopt.
Maar ja, ik kan mij ook wel voorstellen, sommige mannen hebben dan meer vrouwelijke energie dan mannelijke energie. Hoe gaat dat dan? Is dat dan...
Ja, ik focus mij eigenlijk op het misschien het stereotype koppel, waar de man meer mannelijke energie heeft dan de vrouw meer vrouwelijke energie. Maar onderzoek heeft wel uitgewezen dat zelfs tot transgenders toe, dat je als man altijd je gelukkiger gaat voelen als je in die kracht zijt. En als vrouw als je in je vrouwelijke kracht zijt. Dus allee, daar blijkt toch wel, je bent ermee geboren, dus allee, het heeft wel nut om ermee aan de slag te gaan. Dus je gaat je sowieso goed voelen als je... Allee, als je in je eigen kracht van als man gaat staan. Ja.
In je eigen kracht gaat staan. Mm. Hoe doe jij dat? In je eigen kracht gaat staan?
Ja, natuurlijk voor mijn om een bedrijf op te richten. Dat is heel mannelijk en daar moet ik gaan. En tegelijkertijd, terwijl ik het uitspreek, denk ik ook van soms ben ik zo de dingen misschien aan het forceren en duwen en duwen en duwen. En dan laat ik ook gewoon los. En dan denk ik van oké, dan gaat het niet. En dan komt het zelf. En dan is het eigenlijk die receiving modus. Maar dat is een fijne lijn, vind ik zelf. En, want soms moet je vooruit en moet je dingen duwen. En soms moet je ook wachten en de dingen naar je af laten komen. Ik weet bijvoorbeeld een moment toen ik zag het echt niet meer zitten. En ik dacht, oh ja, weet je, Astrid, toen heb ik ook gezegd, laat alles los. En toen ben ik aan het strand gaan wandelen. En toen ik terug thuis kwam, toen had ik 3 e-mails in mijn inbox met allerhande opportuniteiten. Dus ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft, maar ik geloof van wel. Ik geloof dat je soms moet loslaten en dan komt het naar jou.
Stellen, loslaten, ontvangen.
Ja, inderdaad.
Het is inderdaad wel een dunne lijn, want je kan, als je uit je comfortzone gaat, ja, dan ga je groeien en dat zorgt voor groeipijnen.
Ja.
Maar dan iets forceren... Dat zorgt ook voor weerstand. En omdat, hoe merk jij dat verschil op?
Dat is trial and error. Soms heb dan moet je inderdaad ook uit je comfortzone gaan en ook dat inderdaad gaan proberen. En doordat je dat doet, gaat je merken van oké, dit deel vanuit mijn comfortzone is inderdaad echt van mij en hier moet ik door groeien. En dit deel moet ik eigenlijk loslaten. Dus dat klopt volledig Maar ik vind door trial and error. Want anders kun je niet in de ervaring gaan en gaat je het eigenlijk niet weten van dit is wat ik moet loslaten en hier moet ik doorgaan.
Dus eigenlijk is het door gewoon te doen, ga je om den duur wel de nuances aanvoelen van oei, nu ga ik hier echt wel over die grens en ben ik het aan het forceren en nu is het echt wel oké, ik ben hier iets aan het masteren, iets aan het leren.
Ja, ik vind dat je gevoel je dat wel aangeeft. Dat is voor mij dan wel een indicator van als echt iets niet goed blijft voelen. Goh, hier moet ik een beetje opletten wat ik zeg, want soms kun je dan inderdaad door iets aan het worstelen zijn. Maar dat is iets wat je zelf, denk ik, persoonlijk waarneemt. Als iets echt slecht blijft aanvoelen en dat blijft maar, dan ben je, denk ik, water naar de zee aan het dragen. Terwijl als je daar vooruitgang in ziet en je voelt van oké, ik ben hier door, ik moet hier even door, dan is het wel een groeipijn waar je door aan het gaan bent.
Het is zo'n beetje de rups die een vlinder wordt. Die moet ook worstelen om dan uit die cocon om zichzelf te bevrijden en dan ook wel even wachten om te kunnen wegvliegen. Want die vleugels moeten dan eerst opdrogen. En dat is wat wij als mens ook wel doen. Als je worstelt en je leert nieuwe dingen aan, om je ook voldoende de tijd te geven om het te integreren.
Ja.
Dan kom je weer bij dat stukje geduld. En dat is dan, ik vind dat een lastige, dat geduld. Want je wilt altijd vooruit. Heb jij zo'n manieren dat je zegt van oké, nu ga ik hier even geduld hebben?
Geduld niet. Wat ik wel probeer te doen, is bijvoorbeeld hetzelfde als daarnet, als het echt niet meer gaat. En ik ben ook iemand, ik wil vooruit. En de antwoorden komen niet. Als ik denk van allee, of ik zit vast of zo, dan probeer ik altijd naar buiten te gaan of ik probeer te gaan wandelen. En dan probeer ik alles zo goed te observeren. Dus dan ga ik bijvoorbeeld naar de bossen en dan ga ik echt eens proberen gaan kijken van wat zie ik hier nu allemaal? En dat is, ik doe dezelfde weg altijd, dus ik heb dat al 20.000 keer gezien. En toch zie ik dan telkens iets nieuws. En doordat je dan vertraagt, lijkt het alsof je dichter bij jezelf komt en dat de antwoorden dan wel komen. Zo precies vanaf dat je terug in die flow bent met een gerust gevoel en alles komt wel goed, dan komen ook de antwoorden. Dus je bent bijna verplicht om te vertragen. En dat is eigenlijk dat is zo, de cirkel is terug rond.
Ja, dus echt wel uit je hoofd gaan, uiteindelijk. Ja,
dan uit je hoofd en in je lichaam.
Ja, en dan je zit dan met allemaal vragen en dan in je hoofd zijn dat onoplosbare draken die je moet overwinnen. Mm-hmm. Maar op een bankje zitten gaan natuurlijk niet je problemen oplossen.
Nee.
Hoe gebruik jij, hoe zoek je die balans eigenlijk tussen die daadkracht ene kant en dan toch de rust pakken wanneer nodig? En je had het over loslaten.
Ja.
Ik denk ook dat het moeilijk is om het verschil soms te voelen tussen is dit toxisch aan het worden? Mm-hmm. Is het mij op lange termijn aan het uitputten? Of is het groeipijn?
Wacht, dus uw vraag is dan eigenlijk hoe merk je het verschil daartussen?
Ja, eigenlijk. Ja, je hebt dan die twee gevoelens. Ze liggen heel dicht tegen elkaar soms. En het kan wat schuren. Ja. Maar hoe voel je dan dat je toch door moet gaan of hoe voel je dat je het moet loslaten?
Hoe voel je dat je ofwel toch door moet gaan ofwel dat je moet... Als ik zo'n vraagstuk heb en ik heb niet onmiddellijk het antwoord, dan kan ik een heel stom oefening doen. Dat is de pros en cons ga ik dan doen. Dat geeft mij soms al inzichten.
Simpele oefeningen zijn vaak de leukste.
Ja, omdat dat is gewoon doordat het uit mijn hoofd is en op papier doe ik het dan wel. Geeft mij dat zo, doordat het eruit is, krijg ik al inzichten. Of ik ga inderdaad eens wandelen en vertragen en terug invoelen. Wat doe ik nog? En als ik het echt niet weet, dan weet ik nu om het los te laten. Maar wat mij ook wel echt helpt, is ik ben iemand, ik werk graag en ik werk hard. Maar zo is mij echt goed ontspannen. En echt eens met vrienden iets leuk doen of mij echt eens ontspannen. Als ik dan terug in een ontspannen modus ben en dan antwoorden vinden vanuit die ontspannen modus, dan weet ik het meestal. antwoorden vinden vanuit de ontspannen modus. Dat is mijn antwoord.
Okay.
Ja.
Wow, mooi. Ja. Dus niet altijd blijven doorgaan, maar gewoon die ontspanning opzoeken.
En allee, dat is makkelijk gezegd, want uiteraard, je wilt dan onmiddellijk antwoorden, maar ik geloof dat je geen goede beslissingen maakt als vanuit stress en vanuit... want ik weet niet zeker of jij dat echt bent. Ik geloof dat je veel echter bent of veel dichter bij jezelf staat als je ontspannen bent en relaxed en vanuit daaruit beslissingen maakt. En dat flowt ook beter dan.
Dus ja, tegenwoordig, als je zo met persoonlijke groei en ontwikkeling bezig bent, hoorde heel veel, niet alleen goeroes of mensen die ook op dat pad zitten, van ja, het belangrijkste is die connectie met jezelf, die verbinding met jezelf. Mm. En hoe doe jij dat? Heb jij zo een manier of tips en tricks voor onze luisteraars om echt zo die verbinding met jezelf te maken?
Mediteren vind ik wel een heel belangrijke, om even zo terug dat contact te maken met mezelf. En voor mij is het ook wel de afwisseling tussen, zelfonderzoek doen en persoonlijke groei. En dan eigenlijk dat gaan uitproberen in de real wild world. Dus wat gebeurt er dan als ik dan die nieuwe Astrid, die telkens aan het evolueren is, wat gebeurt er als ik die persoon in het dagelijkse leven inzet? En dan s'avonds of de volgende dag eens kijken van ja, wat is er nu gebeurd eigenlijk? En op daarvan terug contact maken met mezelf en zo die wisselwerking. Want ik vind anders, soms ben je dan te veel bezig met dat logisch beredeneren en dat voelen. Maar dat moet ook nog een soort, geleefd wel, hè, dus een soort praktische kant hebben ook nog.
Dus je visualiseert een beetje de beste versie van jezelf en dan ga je dat gaan exploreren in de wereld.
En dan krijg je waarschijnlijk, als je gegroeid bent in jezelf, krijg je andere dingen zoals je moet. Ja. En dan ben je terug verder.
Daar heb ik het volmondig bij. Ja. Eens.
Net een probleem opgelost. Zoek er weer een.
Ja. Maar zo, iemand heeft mij... Ik heb ooit een cursus gevolgd. En daar ging het over dualiteit en polariteit. En die mevrouw die zei, je hebt een fractie van een seconde dat je dan echt super goed voelt. En dan begint dan is je volgende levensles daar. En toen dacht ik, this makes so much sense. Ik weet niet hoe ik het moet vertalen, maar dit is zo waardevol, want dat is zo waar. En dat is ook echt zo.
Ah, dat is wel een mooie inderdaad. Ja, fractie van een seconde, zo, haha. En dan, het volgende uitdaging staat op jou te wachten.
Ja, zo ervaar ik het ook,
Maar je bent onderneemster, dus je hebt er natuurlijk wel zin in om die uitdaging aan te pakken.
Goh, ja, en dat gaat zelfs nog verder. Soms denk ik dat ik dat ook allemaal niet onder controle heb. Hè. Ik zou dat wel willen, dat ik de baas was over mezelf. En soms denk ik dat er nog iets meer aan het spelen is. Dan denk ik, als ik hier toch niks te zeggen heb, laat maar komen dan. Hè.
Ja.
Ja, inderdaad, ik heb daar wel zin in. Ik vind dat echt superleuk. En ik merk dat ik in die dingen ook altijd tegen mijn eigen grenzen aanloop. En dat vind ik leuk, om zo door mijn ondernemerschap leer ik mezelf. Ik denk dat ik in de laatste 6 maanden de enige wie ik de hele tijd tegenkom is mezelf. En dus dat is dan wel leuk om te groeien als mens en ondernemer.
En wist jij dat al als klein meisje zo van, yes, ik word later onderneemster?
Mijn mama zei altijd, ik moest je altijd overal gaan zoeken. Ik was altijd weg, als peuter, als baby. Ik was ook altijd, dus mijn zus ging naar de school op 3 jaar. En ik moest en ik zou meegaan, ik was 2 jaar. En ik was op de tafel aan het kloppen. En ik moest ook als enigste bij de directrice gaan slapen, want ik hield iedereen wakker. En dan hebben we ooit in Leuven een test gedaan. En daar kwam uit dat ondernemen wel een van mijn sterke kanten is. Het zat er wel in. Maar ik denk dat ik heel lang... ik vind coaching... Je moet zelf heel veel dingen doorgroeien vooraleer je een ander kunt coachen. Want ik geloof, als jij met nog een bepaalde problematiek zit en die persoon komt met jou met die problematiek, dan kan je daar niet, daar ben je daar geen meerwaarde voor. Dus ik... En ik ben nog redelijk jong eigenlijk. Ik ben 32 voor toch al serieuze coachings te doen. Ik denk dat ik eerst zelf heel wat heb moeten doorleven en doorgroeien. Vooraleer ik dit in de wereld kon zetten.
Nu komen we bij de hoek van de sappige verhalen.
Ja, de hoek van de sappige.
Wil je ons eens meenemen in jouw traject?
Van hoe het gestart is met coaching? Of ja, ik ben...
Wat heeft ervoor gezorgd dat je... De stap daarvoor, wat heeft ervoor gezorgd? Wanneer was die pijn zo groot dat je dacht van... Moet iets anders gaan doen.
Ja, die pijn, misschien moet ik dan ook maar in het alles vertellen. Dus ik heb mijn papa verloren toen ik 4 was. Mijn zus verloren toen ik 4 was en mijn papa toen ik 5 was.
Wow.
En ze hadden mij en mijn mama zat op dat moment in een rolstoel, dus die kon niet voor mij zorgen. Dus mijn broer en ik, wij zijn dan bij mijn oma gaan wonen, met mijn mama ook. Maar ja, die had natuurlijk haar dochter net verloren. Dus die is een jaar eigenlijk stil geweest. Of moeilijk toch. En mijn papa was gestorven aan een hartaanval. En ik heb eigenlijk nooit zo'n heel goede... Mijn mama die leeft naar mijn beleving, want ik heb een heel goede mama, die heeft anders mij alle kansen gegeven. Ik wil die ook totaal geen discrediet doen. Maar ik heb daar een heel moeilijke band mee gehad en met mijn broer ook wel. Dus ik voelde me eigenlijk heel alleen altijd. Dus ik ging als tegenreactie altijd bevestiging zoeken en liefde rondom mij. En dan op 17-jarige leeftijd heb ik gehoord dat mijn papa eigenlijk zelfmoord heeft gepleegd in plaats van een hartaanval. En toen is het wel een paar jaar achteruit gegaan. En ik heb dan een paar studiejaren verloren ook, 3. En toen was ik 21 en ik zat echt in zak en as. En toen heb ik eigenlijk beslist, wat ook de situatie gaat zijn... Ik wil gelukkig opstaan. Dat was vanaf toen nog maar mijn enigste doel. En toen ben ik dan de ladder stilletjes aan beginnen uitklimmen. En ja, tot vandaag de dag waar ik eigenlijk wel kan zeggen dat ik heel gelukkig ben.
En dan heb je ook de keuze gemaakt om naar Londen te gaan?
Ja, dus eigenlijk, ik was 21 en ik had geen diploma, want ik was al 3 jaar achter. En thuis zeiden ze wel, want mama zei, Astrid, ik wil dat je een diploma haalt. Dat kan me niet schelen. En, maar goed dat ze dat heeft gedaan. En dan heb ik gezegd, ik kan mezelf hier niet vinden. Ik kon niet mezelf ontdekken met mijn vrienden en met mijn familie die het zo goed voor hadden met mij. Maar die hadden natuurlijk, iedereen heeft een mening. En je moet dit doen en je moet dat doen. En ja, natuurlijk, als je al 3 jaar achter staat, iedereen begint die zo wat te bekijken. En toen ben ik in het buitenland gaan studeren, dus een jaar in Denemarken. En dan eerste semester was in Leuven, en dan tweede semester was in China en dan derde jaar in Londen. En eigenlijk in Londen is het zo'n beetje begonnen, want ik kon daar, dus ik heb dan HR gekozen en dan kon je kiezen tussen bepaalde vakken. En het eerste semester heb ik dan gekozen voor Working with Emotional and Spiritual Intelligence. En het tweede trimester eigenlijk voor Transformational Diversity Leadership. En die mevrouw, Dr. Gloria Gordon, die heeft mijn wereld doen opengaan. In de zin van, daar is meer dan alleen de standaard wat je hier ziet. En ze heeft mij zo ook mee in dat spirituele getrokken. Ze is ook de enige professor die een taart mee naar de les heeft gebracht voor mijn verjaardag.
Zalig, ja.
Dus dat was echt een hele openbaring. En toen is de bal aan het rollen gegaan eigenlijk, ja.
Daar ben je wel naar waarde geschat.
Ja, naar waarde geschat. Gewoon openhartige gesprekken, denk ik. Ik denk dat... En je mocht eens filosoferen over het leven en je mocht daar eens over nadenken. En wat is uw doel in het leven of wat is uw bestemming? En op de manier waarop dat jij dat belangrijk vindt. En wat ik daar enorm heb ervaren, is dat als jij op een bepaalde manier het leven ervaart of de dingen aanvoelt, dat is oké. Je hoeft niet te zeggen van... Ja, maar nee, dat is niet belangrijk. Of ja, maar nee, kom aan, doe niet zo nozel. Of wat zegt jij nu? Of wat voelt jij nu? Of wat denkt jij nu? Dat is oké. En van waar komt dat? Wat een zaligheid dat je gewoon mocht zijn wie dat je bent.
Ja, zonder oordeel over alles en iedereen te hebben.
Ja.
Ik hoorde jou zeggen, spiritualiteit, tegenwoordig hoor dat en dat wordt dan... dat is een religie, of dan zien ze je al zitten in een oranje gewaad op een berg of zo. Hoe zou jij aan de gewone mens spiritualiteit uitleggen?
Goh, spiritualiteit is een beetje een moeilijk woord. Ik noemde mij vroeger, toen ik startte met coaching, spiritual coach. Ja, dat raakte niet van de grond. Dus hoe dat ik dat zie, spiritualiteit, is... ik geloof dat er iets meer is, maar ik weet niet wat. Noem dat God, noem dat andere namen nog. En ik geloof dat we daarmee in verbinding staan. En als je dat via de fysica gaat uitleggen, is dat er een soort veld is. En in dat veld zit al alle energie of zitten ook alle antwoorden. En jij moet, allez, of je moet niks, maar je staat in verbinding met dat veld of wat er ook is. En daardoor krijg je ook input.
Is dat dan het kwantumveld, dan ze zeggen? Of, zo, of het veld van de oneindige intelligentie?
Zoiets, ja. Dus zo zou ik dat omschrijven. En jij staat daarmee in verbinding. En ik denk, als je dan ook daar straks je vraag was, hoe kom je dan terug dichter bij jezelf? Door te gaan vertragen. En dan zie je zo ook de impulsen. Want soms moet je maar eens gaan denken. Hè, dus je doet bijvoorbeeld een bepaalde route en je hebt dat al zo vaak gedaan. En op een bepaald moment, daar staat bijvoorbeeld een blauw plakkaat. En je hebt dat blauw plakkaat nog nooit gezien. En dan opeens staat daar zo'n blauw plakkaat met zo'n boodschap op. Dat je denkt, hoe heb ik dat nu kunnen missen al die jaren? En ik denk dat je dan in zo'n moment alerter bent voor wat er aan de hand is rondom je. En dat je ook signalen beter oppikt eigenlijk.
Ja, je gaat bewuster zijn en eigenlijk het leven communiceert op die manier door, door signalen en van al. Maar ja, er is zoveel waar te nemen dat hoe bewuster dat je bent en hoe meer dat je geconnecteerd bent met jezelf, ja, hoe beter dat het ook gaat lezen wat dat leven eigenlijk van je verwacht.
Ja, en ook... Want soms krijg je zo zelfs in een e-mail dat je denkt, oh, die toon van die e-mail is toch speciaal, of die is net heel aangenaam, of zo, dat je zo een ingeving krijgt van tja. En dan, ik geloof als je zo'n ingeving krijgt, dat je daar heel goed naar moet luisteren. Maar dat is wel een
inzichten, hè, die je krijgt.
Oefening, ja.
Is dat dan een soort eureka-moment dat je...
Goh, ja, maar dat kan heel subtiel zijn ook, hè. Dat kan zo, dat je denkt, wat moet ik hier nu mee? Ik zeg niet dat je daar onmiddellijk op moet reageren, maar je wel in je achterhoofd houden van, dat is er wel. En ik denk dat de volgende oefening dan is, want ik noem dat dan triggers, om altijd met een open hart te in het leven te blijven staan. En dat is soms wel een moeilijke, want dingen wat je pijn doen, is heel gemakkelijk om te zeggen, oké, shut down, bye. Dat was mijn tactiek en dat is soms nog mijn tactiek. Maar om dan te zeggen, oké, ik voel dat. En ik ga toch open blijven en ik ga toch liefde uitzenden. Ik denk dat dat de key is.
Ja, ja, je maakt daar eigenlijk de link naar van spiritualiteit eigenlijk naar een inzicht krijgen. Mm-hmm. Die connectie met die, jij noemt het, een veld. Mm-hmm. Is dat iets waar jij je bewust in traint om dat veld te gebruiken?
Nee, maar dat is wel een goede opmerking, want dat zou me heel veel waarde kunnen opleveren. Maar ik denk wel, ik doe dat niet op dit moment. Alleen, we hebben het daar straks gehad, hoe weet je nu wanneer je moet loslaten of wanneer je moet doorgaan? Op zo'n moment denk ik wel van, als ik dan zo nog eens aan het ronddolen ben, wat moet ik nu doen? Dan probeer ik wel naar signalen te luisteren. Ja, dan wel.
Ik ben nu al een hele tijd aan het luisteren naar die grasmaaier op de achtergrond. Het zou tof zijn mocht je de ruit even toe doen.
Ça va. Ik weet niet of het op de micro te horen is. Wegzuurstof.
Ja. Misschien mag het weer open zijn, jongen.
We hebben het al een paar keer gehad over loslaten, Astrid. Mm-hmm. Maar ja, kun je ons meenemen in hoe jij dat aanpakt? Want loslaten is voor heel veel mensen wel een woord.
Ja.
Maar het is ook een heel grote uitdaging. Kun jij ons meenemen hoe jij dat aanpakt?
Als mensen bij mij toe komen, ze krijgen twee tools. Hè. Ene kennen jullie al, het Enneagram, en het andere is eigenlijk het EQI. En dat geeft eigenlijk heel veel woordenschat. Hè? En dat geeft ook heel veel inzichten waar je op dit moment in jouw leven staat. Dan heb ik het voornamelijk over het EQI, want hè, dat is zo'n eikpuntmeter.
Is je emotionele intelligentie? Is
dat... Ja, ja.
Heel kort even voor de mensen die een enneagram dan die nu donderen en keulen, ja. Wat dat precies inhoudt.
Ja, dus het enneagram is eigenlijk een waardegebaseerde tool. En die gaat kijken van wat vind jij het allerbelangrijkste in het leven. Dus voor mij is dat persoonlijk, ik ben graag geliefd. Dus ik zal mijn allereerste instinct zal van daaruit gaan. En als ik pijnen moet overwinnen, of als ik heel moeilijke dingen moet aangaan, heeft dat heel vaak daarmee te maken. Met loslaten en te zeggen van ja, oké, als die opportuniteit of die persoon niet meer bij u, moet je dat toch loslaten. En moet je zeggen van ja, ik voel mij hier beter bij. En als dan een andere persoon zegt, ja, daar voel ik mij niet goed bij en die gaat u dan laten, dan is dat zo. Voor andere mensen kan het bijvoorbeeld zijn dat ze gelimiteerd zijn. Dus als ze beperkt worden, dat ze denken van oeh, dit is het maar. Dat ze moeten leren van ja, er zijn eigenlijk geen beperkingen. Of door beperkingen wordt je leven net ook heel rijk.
Er is maar één beperking en dat zijn je eigen gedachten. Hè?
Ja, ja, dat is waar.
Ja, dat is gemakkelijker dat is, gezegd.
Ja. Of daar zijn ook bijvoorbeeld mensen die, waarvoor de harmonie het allerbelangrijkste is. Of die authentiek willen zijn. En dat is vanuit het enneagram. Dat is je allereerste instinct hoe dat je in het leven staat.
Maar je hebt dan ook verschillende types zeker, hè? Negen types?
Ja, je hebt 9 verschillende types. En elk type heeft dan een waarde. Wat zij het allerbelangrijkste vinden. En dan kun je ook... vanuit het enneagram gaan zien hoe dat je in het leven staat. Dus we hebben daar straks ook al gezegd, voelen, denken, doen. Maar er zijn mensen die eerst gaan actie nemen, dan gaan die pas voelen en dan pas denken. Of eerst voelen, dan actie nemen. Dat kan je daar ook uit afleiden en op welke manier dat je dat doet. En dan het EQI is eigenlijk de enige wetenschappelijk onderbouwde emotionele intelligentietest. En dat heeft 5 hoofdschalen. Dus op welke manier neem jij jezelf waar? Dus zelfperceptie. Hoe druk jij je uit? Zelfexpressie. Hoe ga je met stress om? Hoe zijn je interpersoonlijke relaties? Nog eentje, maar ze ontglipt mij nu. Ja, dus alleszins nog. En die hebben... elk 5 subschalen ook. Dus in totaal 5.
Oké, okay, ja. Dan,
3 subschalen, ja.
Dan weet al iets over een persoon als je dat dan die oefening maakt.
Ja, dus die oefening krijgen ze al. En dat is natuurlijk een hele brok aan informatie. En wat ik daar zo leuk aan vind, is dat dat een opening creëert. En wat bedoel ik daarmee? We voelen vaak... instinctief dingen aan. Maar we krijgen dat niet altijd onder woorden gebracht. En dan krijg je dat eigenlijk eens zwart op wit. En dan kun je door de hulp van die testen... Ik zeg, allez, je neemt daarvan mee wat dat voor jou resoneert en wat dat voor jou op dat moment belangrijk is. En dan gaat je daarmee aan de slag. En dan in de sessies doen we daar oefeningen over. En doordat we daarmee aan de slag gaan, creëert je een bewustzijn... En dat bewustzijn, dan krijgen mensen zo de hele tijd aha-momenten. Na de sessie, dan laat je dat bezinken, 2-3 weken, en dan komen die terug. En dan vraag ik ook altijd, wat heeft nu de vorige sessie in gang gebracht de afgelopen 2-3 weken? En dan zie je dat daar ja, een bal aan het rollen is gestaan. En zoals Timothy daar straks zei, als je één keer op dat pad zit, kun je niet meer teruggaan. Ja. En dan gaan we daar verder mee aan de slag. En dan het loslaten, hè, om terug te komen op jouw vraag. Ja, doordat je er u van bewust bent, kun je er ook mee aan de slag gaan en kun je ook leren om dat los te laten.
Ja. Je kunt leren om los te laten.
Ja, inderdaad. Ja.
En... hoe laat jij los? Of, heeft dat ook te maken met wat voor type dat je bent? Heb je verschillende manieren om los te laten dan?
Ik denk, loslaten voor mij is loslaten. Maar het zal gaan over de wat voor jou belangrijk is om los te laten. Dus voor mij is het belangrijk om los te laten dat niet iedereen mij graag ziet. En dat is oké. Voor een ander is het belangrijk om los te laten dat hij niet altijd controle zal hebben. Voor een ander is het belangrijk dat falen bij het... Allee, om mij gaat het meer over het wat dan
het
over...
Is, dan het loslaten van je beperkende overtuigingen.
Ja, overtuigingen. En dan ook met het gevoel dat daar rond vasthangt. Want ik geloof, als je dan in een coaching traject zit en je hebt dan die overtuigingen, en dan moet je opeens dat loslaten, dat is precies of de grond even wegzakt. Ja, je komt op onbekend terrein, want je hebt dat zo lang vastgehouden. En dan toch dat vertrouwen van, oké, we gaan dit nu eens testen en kijken wat er gebeurt. En loslaten, terwijl ik het uitspreek, denk, hangt bij mij misschien dan ook wel samen met vertrouwen van het komt wel goed.
Dus loslaten, en dan doe je dat in die coaching sessie. Dus dan heb je er bepaalde oefeningen voor, of een kader voor los te laten. Kan je ons dus een keer meenemen over een voorbeeldsituatie die je nu spontaan te binnenschiet?
Ja, dus voor wat er nu bij mij binnenschiet, is altijd als er een conflict is tussen twee mensen, dan doen we zo'n systemische oefening. Dan ga ik eigenlijk aan hun vragen, dus om het probleem vanuit hun situatie te beleven, vanuit de andere persoon zijn situatie. Dus dan vraag ik, stel je hebt Jan zit in coaching en Jan heeft een probleem met Piet. En dan vraag ik Jan, ik wil nu even dat jij Piet wordt. En dan ga ik vragen aan Piet eigenlijk, maar dat is dan Jan. Hoe ervaar je dat? En wat zie jij? En wat wil je tegen Jan zeggen? En zo ga je daarmee aan de slag. En dan als derde zit daar een vogel of zit daar een kast. En die heeft die twee mensen horen spreken. En dan gaan we ook vragen aan die kast of die vogel, welke tips zou jij nu nog geven aan Piet en...
Dus eigenlijk meta. Dan, ja. dat je dan de helikopterview, dat je zowel Piet als Jan waarneemt. En
ja,
dan,
en een neutraal, eigenlijk de neutraliteit. En die oefening doe ik vaak ook aan het strand. En daar komt wel heel veel naar boven dan. Gewoon dat ze dat kunnen hebben zeggen of loslaten, dan komt er veel. Ja.
Doe mij denken, dat is dan dus wat de gestalt-therapie.
Ja, gestalt. Ik heb dat vanuit de systemische leefwereld. En dat is een oefening waar we in coaching hebben meegekregen. Dus ik gebruik die...
Het coachen is dan ook vooral het mentale, waar we het nu over hebben. Maar jij gaat dan toch nog een laag dieper. En dat koppelde dan toch nog jouw spiritualiteit. Want jij bent toch wel heel sterk in dingen aanvoelen. En op de juiste moment de juiste vragen stellen. Want het is alsof dat je dan een soort doorgeefluik bent. Dat je geconnecteerd bent met het hoger bewustzijn. Of zie ik dat verkeerd?
Ik denk wel dat... dat ik als talent heb dat ik inderdaad mensen zeer goed aanvoel. En soms vind ik dat zeer vervelend, want ignorance is bliss, right? Ik weet eigenlijk dat ik soms dingen aanvoel wat de ander zich nog van onbewust is. Ja. En dat zet ik in mijn coachings. En daar dan zie je wel de mensen zo van, dat is het inderdaad. Hoe komt het in hemelsnaam dat jij dat weet? Ja.
Hoe heb jij dat ontdekt, dat talent? Kan iedereen dat leren? Of wanneer was je daarvan bewust?
Goh, omdat ik altijd zo, ook al in mijn kinderjaren en in mijn jeugd, zo die feedback kreeg van vrienden. En van, hoe kun jij nu... En ik kan ook bijvoorbeeld tegen iemand zeggen, als ik iemand 20 minuutjes heb gezien of zo... Not feeling it. En of ik kan zo daar iets over zeggen. En dan zeggen heel veel mensen, Astrid, je moet niet zo oordelend zijn of niet zo kritisch. En dan 5 jaar later, weet je nog dat je toen hebt gezegd, je had gelijk. Dat gebeurt wel regelmatig. Maar tegelijkertijd moet je mensen ook wel kansen geven om te groeien en dat is soms moeilijk om niet oordelend daarover te zijn naar die andere personen toe. Dus
dat is dan ook weer zo. Ja, is dat wel de intuïtie of is dat nu weer iets dat ik zelf oordeel en dat ik rationeel maak, dat beeld?
Nee, het is gewoon, niet iedereen is perfect en iedereen heeft kwaaltjes. Ik heb kwaaltjes, dus het is niet omdat je dat aanvoelt dat dan alles anders ook... slecht is van die persoon. Hè. Dus ja, maar het is ook wel zo. Soms vind ik het moeilijk, denk ik, als je zo de zaken goed aanvoelt en ja, heel gevoelig bent, dat je dat om hier gewoon te leven tussen al die mensen. Dan denk ik van ja, ik zou dat gewoon niet willen voelen. Ik zou gewoon dat willen afzetten en denken van my god, wat een makkelijker leven zou dat zijn als je gewoon zo kan zeggen, knop af.
Ja,
je hebt ook als je gewoon op straat loopt, dat binnenkomt.
Niet als ik gewoon op straat loop, maar als ik bijvoorbeeld in de GB ben en ik wandel zo voor bij mijn mensen, of die zijn zo, dan denk ik, of ja, dan wil je zo weg daarvan, of je wilt daar dichter naartoe, of je wilt, ja, dat is, je hebt zo wel een buikgevoel daarover. Zonder dat die soms iets nog maar gezegd hebben.
Ja, dat is wel bijzonder. Als je dan, ja, als je dat ervaart in je dagelijks leven, dan moet je daar ook wel tegen kunnen, denk ik. Is dat iets waar je tegen moet wapenen ook, om dan niet te veel te laten binnenkomen?
Nee, ik kan dat zeer gemakkelijk van mij afzetten ook. Door, ik heb zelf moeten leren van ja, wat dat uw issues zijn van jou. En wat van mij is, is van mij. Dus wat ik voel van, oké, dit is Astrid, dit is iets van jou, neem dat op, ga daarmee aan de slag. Maar als ik voel, dit is van jou, dan ga ik dat ook wel bij jou laten. Terwijl ik misschien vroeger zou gezegd hebben, ik ga je helpen, of dat laat ik nu.
Oké, dus ik hoor jou zeggen, ik heb dat moeten leren. Ja, ik denk nu, sommige luisteraars denken, ja, Astrid, geef mij een keer de tips, want ik wil dat ook leren.
Goh, ik denk dat je... Hoe doet je dat? Ja, door ook met je zelfbeeld aan de slag te gaan. En ook door te zeggen van, het is oké om er voor mezelf te zijn en voor mezelf goed zorg te dragen. En ik hoef niet, maar dan komt dat weer van dat geliefd zijn. Ik hoef niet er steeds voor een ander te zijn. Zodat ze mij maar geliefd zouden, zodat ze mij maar graag zouden zien. Het is oké om voor mezelf te zorgen en als die ander daar dan moeite mee heeft, ja, dan is dat maar zo, dan zijn we misschien geen match.
Er zijn sommige mensen die dan denken, amai Astrid, je bent een vuil egoïst, je wil altijd voor jezelf kiezen. Gaat het er dan mee om?
Dan denk ik dat we geen goede match zijn. Okay. En ik hoop dat die andere persoon ook voor zichzelf kiest, ja. Ja, dat is deeltje loslaten dat niet iedereen voor jou bedoeld is. En dat is helemaal oké. Niet elke... Ja, dat is gewoon het leven. Trouwens, je zou dat toch niet aankunnen als al die 8 miljard mensen voor jou houden. Ja. Kijk, ik ben altijd zweten.
Overkill of love.
Ja, my maat.
Ja, alhoewel dat ze zeggen, het spirituele, alles is licht en liefde.
Ja, dat is waar. En iedereen is ook verbonden met elkaar. Maar daarom dat ik ook wat ik daar straks zei, om je hart te blijven openzetten. Het is oké dat we geen match zijn en toch zie ik jou graag en hoe zeg je dat in Nederland? I send you out in love. Of ik,
dus, het is zo, ja, je kunt misschien wel zeggen van oké, ik zie je graag als persoon, maar het gedrag keurlijk af.
Of misschien gewoon bepaalde gedragingen waar jij het moeilijk mee hebt. En dan, ik probeer altijd vanuit mezelf te spreken. Ook om mijn grenzen aan. Bijvoorbeeld als iemand heel assertief is of heel agressief. Ik heb daar moeite mee. 1, wat zegt dat over mij? En 2, ik heb daar moeite mee voor mezelf. Dus dan ga ik dat onderzoeken. Maar ik merk wel dat ik zachtheid en harmonie, dat zijn dingen wat ik waardeer en waar ik mij goed bij voel. Terwijl die andere 2, en hoewel sommige vrienden van mij zo zeggen, oké, maar ik had over laatst een vriendin aan de telefoon en zei, ja, maar, zegt ze, je zei dat toch zelf ook? Je zet mij altijd terug op mijn plaats. Dus dat is wel, hè. Dus als je iets wat je bij een ander moeilijk vindt, dat doe je meestal zelf ook. Dus dan is het heel interessant om te gaan ontdekken van wat speelt er bij mij en welk pad heb ik nog aan te gaan of welke groei heb ik nog aan te gaan.
Ja, je vertelde inderdaad ook wel van naar Londen. Je bent een beetje gevlucht naar Londen omdat je je niet begrepen voelde. Mm. En dan ben je terug uit Londen gevlucht naar België.
Goh,
Ik wou zeggen, aan haar accent te horen is het niet alsof ze opgegroeid is aan de kust.
Nee.
We zijn geen aangespoelde.
Ja, aangespoelde. Nee, dat is waar. Ik voelde mij zo... Hoe noemt dat? Dat verhaaltje van de verloren zoon die zo gaat reizen. En op een bepaald moment gaat hij zo terug. En ik was 5,5 jaar daar. Ik wist wie dat ik was, wat ik wou doen met mijn leven. En toen was het voor mij ook... Het was goed. Het was rond. En toen wou ik eigenlijk terugkomen. Ja, en toen, ja, waar ga ik dan wonen? Uiteraard ben ik van Limburg. Ja. En toen was dan de vraag van, ja, waar ga ik dan wonen? En ook, ja, ik wou eigenlijk naar Antwerpen eerst. Eerst wou ik al Londen niet verlaten, want ik dacht, Astrid, als jij een coachingcarrière wilt opzetten, kind, blijf alsjeblieft in Londen, hè. Al die opportuniteiten. Maar dan zou ik toch niet zitten. Ik wou meer bij mijn familie zijn. Ik wou ook echt terug. En dus toen in Antwerpen, en ja, dat zag ik eigenlijk ook niet echt zitten. En ik wist zo, ja, dat was wel zo, ja, waar dan? En toen zei een van mijn vriendinnen, oh, mijn studio kwam vrij aan de zee. En ik dacht, ja, ik ga eens kijken, maar zo al lachen bijna. Zo, ja, ik neem dat eigenlijk niet serieus. En ik kwam daar binnen en ik wist het. Ik heb daar niet over moeten nadenken. Ik wist het. En ja, natuurlijk... Ik ben dan op het strand gaan wandelen en daarna heb ik toegezegd. Nu, vanaf dat je daar buiten stapt, begint je ratio. Ja, maar ja, is dat wel een goed idee? Wat ga je hier doen tussen al die oude mensen van 60 plus? Allee, oude mensen, niemand is oud, ik weet niet wat ik hier moet zeggen. Maar... en toen heb ik toch mijn gevoel gevolgd. En ik ben daar heel gelukkig.
Hoe lang is dat geleden?
Ik ben einde 2017 teruggekomen en ik denk dat ik in februari toen 2018 ben gaan kijken en dan ben ik officieel er gaan wonen februari 2020. Okay. Want ik werkte toen nog in Limburg ook nog en dan ook nog veel in Brussel. Dus ik was daar wel al veel. Maar alleen dat ik echt gezegd heb, ik werk niet meer als loopbaanbegeleider in Limburg. En wel nog in Brussel voor training en coaching square toen. En toen corona was een maand later. Hè.
Je kunt beter in zee wonen dan in Brussel, denk ik.
Ja, dat is waar.
Maar je zegt, ik ben van Limburg. Ja. Hoe ben je er dan mee omgegaan? Want dan is de afstand tussen je familie en tussen waar je nu woont ook wel heel groot. Terwijl dat je van Londen naar huis verhuisd bent om dichter bij je familie te...
Ja, dus eigenlijk wat er gebeurt is, ik ben teruggekomen van Londen en mijn mama is dierenarts en mijn broer heeft rechten gedaan. En die wouden eigenlijk, mijn mama wou een carrière switch en die wou een brasserie oprichten. En zij heeft toen gevraagd, kun je niet de eerste 6 maanden ons helpen met opdienen? We weten niet hoe dat gaat gaan met personeel en zo. En ik heb dat toen gedaan. En toen heb ik ook een aanbod gekregen om dan loopbaanbegeleiding te geven, maar dat was daar. Dus dat was in Bree, dat moest daar zijn. En toen ben ik eigenlijk nog verder gaan studeren, ook voor mijn certificatie in Brussel dan. Dus ik was eigenlijk nog heel veel thuis. En doordat ik zoveel terug thuis ben geweest, want ik woonde dan ook terug bij mijn mama en mijn broer, ja, was opeens ook wel zoiets van, oké, ik wil terug mijn vleugels uitslaan. Oké, kom, ik wil hier terug zelfstandig en alleen gaan wonen. Dus alles is dan... En nu met corona, ja, natuurlijk, de horeca was dicht, ben ik eigenlijk ook wel veel terug thuis geweest. Dus nu gaat de horeca, dus nu zijn ze terug open. En nu ga ik dan waarschijnlijk fulltime terug in Knokke wonen. Maar ja, natuurlijk, een leven opbouwen in corona, als je daar niemand kent, dat was ook wel een uitdaging. Dat begint nu zo te gaan. Maar ja, dat was toch wel...
Ja, want je hebt daar geen vrienden, geen familie. Je bent daar dan aan de kust en alles is dicht, dus je hebt ook geen mogelijkheden om...
De bakker en de slager, die kennen mij allemaal. Een praatje maken, dat was echt het hoogtepunt van de dag. Hè. Kom, we gaan even naar de bakker een praatje maken.
Ja. Ik denk dat ook wel, ja, coaching. Om coaching te kunnen geven, heb je wel cliënten nodig. En dan ga je ergens gaan wonen, waar niemand je kent.
Ja.
Ik denk dat nu wel verschillende coaches denken, hoe heeft Astrid dat in godsnaam klaargespeeld om daar toch haar broodwinning van te kunnen maken?
Dus eigenlijk heb ik pas in december of november gezegd, want ik had 2 partners waar ik nog mee samenwerkte, dat ik de collaboration of de samenwerking stopzette. Dus dan zijn we al december 2021. Dus daar, die hebben 2020 ja, klopt, ja. En daar waren nog wel opdrachten de lopende. En dan ben ik tegelijkertijd met mijn eigen projecten begonnen. En zo heb ik dat stilletjes aan van de grond gestampt. En ja, dan komt er eens een klant, dan komt er nog eens een andere. En dan heb ik dat 6 maanden gedaan. En nu zijn we in de tweede fase bezig. Ik heb nu ook een bedrijfsmentor. En ja, om de puntjes op de i te zetten, om te kijken van ja, waar loopt het niet goed? Wat is moeilijk? Hoe kunnen we dat beter doen? En dat is wel fijn dat je dat zo met iemand kunt aftoetsen en te zeggen van, met iemand die heel veel ervaring heeft en die je dan begeleidt in het salesproces, in de marketing en zo verder.
Ja, want ja, je staat er dan alleen voor.
Ja.
Je hebt je eigen coachingspraktijk, maar ja, het is volledig alleen.
Ja.
En dan is het wel lastig om knopen door te hakken, omdat je niemand hebt om van gedachten te wisselen,
ja.
Dan heb jij een coach onder de arm genomen. Of een mentor.
Een mentor, ja.
Is dat iets wat je daarvoor ook al als strategie toepaste?
Nee.
Is dat een inzicht wat je heel recent hebt opgedaan?
Ik heb gemerkt dat je kunt dat niet allemaal alleen bedenken. Dat is gewoon veel te zwaar en veel te intens. Dus ik heb waar ik mij vooral op wil focussen eigenlijk, is de coaching zelf doen. En inhoudelijk. Dus wat hebben die mensen nodig om te groeien? Dus dat vind ik super interessant. Maar een onderneming oprichten is inderdaad, ja, dat vraagt 20.000 andere aspecten. Dus daar wil ik mij nu in laten bijstaan. En dat is enorm. Ik heb gisteren mijn eerste meeting gehad. En dat deed gewoon supergoed. En hij had ook gezegd, dus een man van 64, hij doet al 30 jaar. En hij zei van een van de eerste dingen. Astrid, zegt hij, ik doe dat nu al 30 jaar en ik heb nog nooit zoveel professionaliteit en kunde en kennis gezien. Dus dat was wel echt zo'n hart onder de riem en toch wel een schouderklopje van oké, je bent goed bezig en niet opgeven en doordoen. En, ja.
Heb je soms het punt gehad van ik ga opgeven?
Amai, 20.000 keer.
Okay.
Ja, dus echt van... soms heb je zo het gevoel dat niks vooruit gaat. En dan zitten we terug, strak geduld. En dan denk ik, potverdikke, waarom gaat dat hier niet vooruit? En dan moet je gewoon even loslaten, doordoen waar je mee bezig bent en dan terug verder doen. En ik heb nu ook wel, ik probeer het veel meer als een avontuur te zien ook en te experimenteren. Iemand heeft mij gezegd ooit, ja, maar niks is falen, niks is fout. Je moet gewoon 3 maanden dat proberen en kijken wat er dan uit de bus komt, wat loopt wel goed, wat loopt niet goed. En het straffe is, dat je rolt daar zo wel in. Dus dat gaat stapje voor stapje, maar elke actie dat je neemt, daar komt wel iets uit. Of je krijgt feedback van dat werkt niet, maar dat is even goed. Allee, interessant om mee aan de slag te gaan. Dus dat valt zo gelijk in elkaar. En die kent die weer, en die kent die weer, en die verwijst je door naar die. Ja, dat loopt echt
je
wel.
Je hebt echt wel lessen te leren. En hoe zeggen ze het? Falen bestaat niet, dat is enkel uitgesteld succes.
Zwaar.
En het is ook inderdaad... Als je dan in die juist in die periode zit dat het precies niet vooruit gaat, ja... Krijg je die stemmetjes, dat is iets dat niet voor mij is. En, dus ja, veel mensen zullen zich daarin herkennen, maar hoe laat jij die stemmetjes zwijgen?
Goh, ik moet wel zeggen, als iets echt niet werkt, gelijk bijvoorbeeld, ik noemde mij eerst een spiritual coach, dan moet je ook wel gaan concluderen van als dat niet werkt, moet je dat aanpassen. Moet je daar misschien een andere naam op plakken? Moet je daar misschien... En dat is ook wel werk dat je te doen hebt. Ook en dan zitten we weer bij dat loslaten. Oké, dat werkt niet. Wat werkt er wel? Die stemmetjes... ik geloof ondertussen dat ik als coach wel potentieel heb. Mijn ondernemerskill, die mogen nog wel aangescherpt worden. Maar op dit moment geloof ik wel... Allee, ik weet eigenlijk zeker dat dat wel gaat lukken.
We dus kunnen dat ook bevestigen, ja. Astrid.
dus daar heb ik niet meer zoveel onzekerheden over. Wat misschien wel nog zoiets is van... ik ben zo benieuwd hoe dat het allemaal gaat uitdraaien. Ik heb zo een bepaalde visie En ik heb al gemerkt van ja, oké, dat gaat misschien toch niet dat zijn, of dat gaat misschien toch niet dat zijn. Dus ik ben zo eerder nieuwsgierig. Ja.
Ah, ja, ja.
Dat is helemaal oké, maar wat voor moois wordt het dan?
Hè? Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja.
Hey, je traint, je coacht ook de Leaders of Tomorrow. Mm-hmm. De leiders van morgen. Ja. Maar kun je eens uitleggen wat het verschil is dan tussen de leider van vandaag en de leider van morgen?
Ja, de leider van vandaag, ik zie dat in mijn perceptie of in mijn beleving is dat iemand van 50, 60 die al superveel ervaring heeft, die het allemaal al gedaan heeft, die weet wat belangrijk is. Terwijl de leiders van vandaag, dat zijn misschien meer mensen ja, van mijn leeftijd die ook zo wat hetzelfde parcours bewandeld hebben en die echt nog ja, zich zijn aan het wijzer worden en aan het aanscherpen. Hoe kan ik nog beter leiding geven? Hoe kan ik dat nog beter doen? En ook, wat ik nu geïncorporeerd heb, is ook... jullie weten allicht dat de bedrijfscultuur dus helemaal aan het veranderen is. En dat we niet meer van een hiërarchische cultuur, maar naar een eerder deep democracy aan het gaan zijn. Dus om dat ook wel mee te pakken in je bedrijf. En hoe gaat je daar als leidinggevende mee om? Ja, dus...
Is dat echt zo? Want ik zie nog weinig, echt bij de grote bedrijven, nog weinig veranderen op gebied van leiderschap.
Bij de grote bedrijven, daar zou ik als allerlaatste bij komen. Maar bijvoorbeeld nu de scale-ups, die daar nu mee... Die HR-implementatie zijn aan het doen en bedrijfscultuur zijn aan het zoeken. Die gaan daar nu, op dit moment, mee aan de slag. En om daar eigenlijk ondersteuning te bieden. En wat ik daar zo belangrijk vind, is we gaan in de toekomst veel autonomer moeten werken. Dus veel zelfstandiger, meer met de computer ook. Dus veel meer van thuis. Je team heb je niet meer dicht bij je. En hoe doe je dat eigenlijk? En dan kom ik terug op het traject wat ik doe eigenlijk, om zelfstandig en zeer krachtig in je schoenen te staan. Dan kun je dat allemaal aan. Maar ik geloof, als je zelf niet het leiderschap over je eigen leven gaat nemen en over je eigen werkleven, dat je gaat omvergeblazen worden.
Wat typeert een goede leider? Hoe zou jij een goede leider omschrijven? Met korte ei dan wel?
Hoe zou ik een goede leider omschrijven? Een goede leider is voor mij iemand die de invalshoeken langs heel veel verschillende kanten kan bekijken die ook flexibel is in zijn approach. Ja, en die zeer in tune is met zichzelf. Ja, dus die goed kan uitmaken van oké. En doordat je zeer in tune zit met jezelf, kun je ook eigenlijk er echt wel zijn voor de ander. En ik ga een voorbeeld geven. Ik had iemand waar ik een traject bij deed en een team. En die persoon zegt: ja, als die persoon uit mijn team die moest een assessment doen, als die geslaagd is, mag die doorgroeien. Als die niet geslaagd is, kan die niet doorgroeien. En die persoon zei, ja, die is dus niet geslaagd. En die persoon is daar heel ongelukkig van. En ik kan daar niet mee om dat die persoon zo ongelukkig is. Ja, natuurlijk, als jij daar niet mee om kunt, dat die persoon heel ongelukkig is, hoe wil je dan als leidinggevende die persoon laten groeien en er zijn? Dus je moet allereerst er zelf mee om kunnen met... Ja, die ongelukkige gevoelens, vooraleer je dat voor een ander kunt dragen.
Kan iedereen leider worden? Want je hoort toch veel zeggen, ja, dat moet toch in je DNA zitten. En sommigen zijn ja, een geboren leider of die hebben die leiderschapskwaliteiten van nature. Mm-hmm. Kan je die echt wel aanleren?
Ik denk dat je dat echt wel wilt aanleren, maar ik geloof ook wel, als iemand daar bijvoorbeeld voor talent voor heeft en die gaat daarmee in de slag, dat dat misschien dan wel... Ja, beter is iemand die goed kan gedichten schrijven of iemand die goede rekensommen kan maken en die gaat zich daarin trainen, zal daar wel beter zijn dan iemand die daar niet goed in is. Maar ik geloof dat het belangrijk is, en dat bedoel ik ook met leiderschap, is om te kijken van waar ben ik goed in en wat zijn mijn talenten. En om daarop te focussen en om daarop verder te gaan in je leven.
Ja, dat spreek ik op persoonsniveau, mm-hmm. maar... kun je daar dan een hele organisatie mee dienen?
Hoe bedoel je?
Of moet je dan al die mensen individueel coachen om in hun eigen leiderschap te zitten?
Ik denk dat ik de vraag niet begreep.
Je schetst het nu van, je reflecteert het op de persoon, op de persoon leider, dat die bepaalde talenten heeft. Moet hebben dat je die kunt trainen, dat je die kunt aansterken.
Ja.
En dat het vooral belangrijk is om in tune te zijn met jezelf. Mm-hmm. Daarmee gaat je team nog niet harder werken.
Nee, en daardoor is het ook belangrijk dat iedereen dat persoonlijk leiderschap aangaat. Omdat je dan een sterk individu wordt. En natuurlijk, als je een sterk individu bent, als je een team hebt met allemaal sterke individuen, ja, dat gaat veel beter en efficiënter werken dan je alleen de leidinggevende hebt die zijn skills aanscherpt. Mm-hmm. Als dat, ja.
Ja, ik snap het.
Ja.
Maar natuurlijk heb je dan ook... Je kunt allemaal talenten hebben, maar bijvoorbeeld, ja, om het naar het voetbal te trekken, met 11 Ronaldo's ga je geen kampioenschap winnen.
Nee.
Dus dan zijn er toch ook wel een leider nodig, iemand die het voortouw neemt, en dan toch ook wel dienende mensen.
Tuurlijk, je kunt niet. Maar een leider heeft ook een dienend hart, hè.
Okay.
Dus dat is ook wel belangrijk, maar... Ik denk dat in de toekomst... nu, daar is een verschil tussen een leider en iemand... Allee, dus een leider en die de visie en de missie bepaalt voor het van een bedrijf. En het persoonlijk leiderschap dat je als mens aan de dag legt om mee in die visie en die missie te gaan van dat bedrijf. Okay. Misschien moeten we daar wel een onderscheid tussen maken om... ja.
Ja, dat is een mooi onderscheid.
Ja. Ja.
Hey, jij schetste net van de huidige structuren... Van bedrijven, dat staat eigenlijk op verdwijnen.
Ja.
Dat gaat op termijn verdwijnen. We gaan meer naar zelfsturende organisaties die meer vanuit eigen initiatief, aangestuurd door iemand die wat meer visionair is, wat minder top-down redeneert. Maar wat zijn dan nu op dit moment de grootste uitdagingen voor de Leaders of Tomorrow?
Dat kunnen loslaten. Dat wat ik vaak zie bij de Leaders of Tomorrow, is dat zij alles zelf willen doen. En zij willen dus het loslaten, bijvoorbeeld het ook uw mensen vertrouwen aan de operationele fases van een bedrijf en de operationele processen van een bedrijf eigenlijk. Dat durven vertrouwen. En ook bijvoorbeeld niet meer in alles, involved te zijn. Dus bijvoorbeeld gewoon op maandag alleen een samenvatting krijgen van waar dat ze staan, maar niet en ook in de copywriting van de website en ook met de investeerders en ook naar de aandeelhouders en ook in de marketing en ook in de sales. Maar ook zeggen we, ja, dit is de visie en de missie. Hier sales team, hier marketing team, hier go ahead.
Zelfsturende teams dan.
Ja, zelfsturende teams.
Do your thing.
Ja, do your thing. En en ik denk dat dat stilletjes aan gaat meer en meer groeien. En de bedrijven die nu aan het groeien zijn, die kunnen dat onmiddellijk implementeren, terwijl een bedrijf van 200, 500 mensen, wat misschien al 8 generaties bestaat, ja, daar gaat je dat niet zo gemakkelijk krijgen. Ja.
Een grotere uitdaging.
Een zeer grote uitdaging, ja.
Werk jij het liefst met mensen die vanuit die skill-ups? Of werk je liever daar waar je eigenlijk ook grotere effecten... Want als je die grotere bedrijven zou kunnen omturnen, dan bereik je wel een veel groter effect natuurlijk.
Ja, op dit moment werk je het liefste met scale-ups. Omdat ze meestal jonge... Heel dynamische bedrijven. En ik vind dat superleuk. Grote bedrijven, ik heb daar zo'n idee van dat zo heel log is. En zo vaak is dat ook zo. Dat zit er in de toekomst wel aan te komen. Op dit moment is dat niet mijn focus. Nee. Maar je kunt er inderdaad wel veel mee bereiken.
En wat vind je zo leuk aan werken met die skill-ups?
Ja, daar gaat vooruit. Hè. Daar zit energie in. Die zijn gedreven. Die willen groeien. Ja, die passie en die vooruitgang en die daadkracht, dat vind ik, ja, dat is die energie. Het is die energie van een scale-up.
Het is inderdaad wel die vibe. En als je erop kunt meesurfen op die golf, dan kom je opgeladen terug thuis. En dat is wel...
Dat is heel leuk.
Klinkt dat tof als een corporate ook, trouwens.
Ja. Nu, een corporate heeft ook wel voordelen, maar op dit moment is dat niet mijn prioriteit.
Doet het mij nu aan denken. Normaal gezien starten we het gesprek altijd met de vraag van de vorige gast. Mm. En die vraag is nu even denken. Het is gisteren normaal geweest. Hoe zorg je ervoor dat je een goed gesprek hebt?
Openheid en eerlijkheid. Okay. Ik denk dat je een goed gesprek hebt. Je kunt niks misdoen in een gesprek als je open en eerlijk vanuit je hart spreekt. Ik geloof dat niet. Als je echt zijt en echt zegt, dit is wat ik voel, dit is wat ik denk, dit gaat er in mij om, dan je bent gewoon eerlijk. Hoe kun je daar nu iets mis mee doen?
Dus, kun je dat uitleggen? Want het is niet altijd makkelijk om in situaties altijd eerlijk te zijn. Mm. In Nederland zijn ze bijvoorbeeld veel directer dan in België. Is dat dan ook een stukje eerlijkheid?
Maar directer. Je kunt iets... Directer, ik weet niet, want ik ben zelf ook redelijk direct. En toch, als sommige mensen heel direct tegen mij spreken, voel ik soms wel van...
Arrogant.
Nee, arrogant niet, maar dat het wel binnenkomt. Dus voor mij... dus een goed gesprek... Ik ga ervan uit dat het een moeilijk gesprek is. Hè? Iets wat je misschien niet zo graag vertelt... Dan zou ik gewoon... Ik probeer altijd vanuit mezelf te spreken. Hoe dat ik het ervaar en wat het met mij doet. En dan kun je eigenlijk in mijn ogen niks fout zeggen. Want ja, hoe kan er nu iets mis zijn aan uw beleving?
Mm-hmm.
En als die andere persoon daar dan moeite mee heeft, dan ligt dat bij die andere persoon.
Ja, je zegt dat, maar ligt natuurlijk ook aan de manier waarop je dat zegt, ja, zegt dat of brengt. Klopt. Hoe pak je dat aan? Om mensen niet te kwetsen. Want ja, door aan te geven hoe dat jij tegen een bepaalde situatie aankijkt of erover denkt,
maar je moet wel
mensen tegen de schenen schoppen.
Ja, maar je moet, dat is dan de keerzijde van de medaille. Het kan zijn dat je mensen gaat kwetsen. Maar je kunt eigenlijk niet iemand kwetsen als jij zegt, hier heb ik het moeilijk mee. Of ik vind dat... als iemand bijvoorbeeld heel assertief is. Ik vind dat moeilijk komt alsof iemand te direct is. Ik heb daar moeite mee. Als die persoon daar gekwetst is en dan komen we terug, that's your business. En don't get... Je moet echt leren in het leven, als ook al heeft die persoon pijn, dat is van hem of van haar. En zij of hij moet daarmee leren omgaan. En nog meer zelfs, wie ben ik om u die kans om te groeien te ontnemen?
Mm-hmm.
Je wordt bijna boos, hè, Tom?
En dan denk ik bijvoorbeeld, je hebt een gesprek en je kent ze, mensen die het is nooit niet goed en elke keer kritiek hebben op dingen. Hoe ga jij om met kritiek? Als dat dan zo echt wel binnenkomt, is het van wow.
Als het binnenkomt, zit er een waarheid in. Als het binnenkomt bij jou, dan wil zeggen, er is iets geraakt, er is iets getriggerd. Dus, want anders zou ik er neutraal tegenover zijn. Dus dan ga ik dat onderzoeken. Oké, als die persoon mij echt elke keer triggert als ik daarmee spreek, ik hoef niet elke keer getriggerd te worden als ik... Ja, dat ligt er ook aan in welke context is dat natuurlijk. Hè? Is dat op een evaluatiegesprek? Ja, dan hopelijk word je getriggerd, want daar is groei. Is dat, wil je gewoon een zever tussen je vrienden en een van je vrienden zit er altijd maar in dat potje te roeren? Oké, dan denk ik, komende tijd ga ik die precies toch niet bellen. Dus dat hangt er vanaf, in welke context ook, denk ik.
Mm-hmm. Onze podcast gaat over geluk en succes, maar zo de laatste paar opnames zit er zo wel een vraag in die steeds vaker terugkomt. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Mm-hmm. Jij bent bezig met persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei. Mm-hmm. Maar kun je ons uitleggen wat groei voor jou betekent?
Wat groei voor mij betekent... meer uzelf zijn. Elke dag meer uzelf zijn. Ja. Ik weet niet of dat logisch klinkt of dat if it makes sense. Maar ik geloof dat je terug naar je kern moet gaan. En opener zijn en eerlijker zijn en liefdevoller zijn. En dat doordat je dat oefent en doordat je daarmee aan de slag gaat, word je steeds meer jezelf.
Ja, het is wel een proces door opener te zijn en eerlijker te zijn. Ja, dat kunt ook wel afgemaakt worden in eerste instantie.
Je kunt afgemaakt worden en tegelijkertijd denk ik dat de enige manier is, of de manier is om door het leven te gaan om het gelukkigste te zijn. Kan ook soms veel eenzaamheid met zich meebrengen. Maar diep van binnen gaat je wel echt... Gaat je zo'n vol gevoel hebben.
Ja, en uiteindelijk... Je kunt je wel op bepaalde momenten echt wel shit voelen. Maar ooit houdt het ook wel een keer op mee regenen. Hè? Mm. En zo die echte shitmomenten... Dat is zo echt... Ik kan je niet zeggen dat je goesting hebt om van de brug te springen. Zo echt nu ook niet. Maar hoe ga jij ermee om? Is dat dan... Ah ja, je hebt al gezegd, oké, ik ga gewoon in de natuur wandelen. Dat is dan een quick fix, even nu natuur wandelen of het is werk. Maar ik kan mij wel inbeelden dat je ook wat periodes hebt gehad die toch wel iets kunnen harder inbeuken.
Ja, die periodes, dat is ook wel. En die zijn er nog soms. En dat is heel raar, want in zo'n moment denk je echt van fuck, stop er gewoon mee. Hè. Fuck the shit, waarom doe ik dat hier eigenlijk allemaal? En dan, ja, toch, je leeft daar gelijk door. Maar nu heb ik mij wel voorgenomen om mij daar wel in te laten ondersteunen. In plaats van zelf alles alleen te doen, om ook wel steun te vragen, bijvoorbeeld van een bedrijfsmentor, of van een psycholoog, of van een coach, of van ik weet niet veel wie, dat je niet alles alleen moet verwerken en daardoor gaan. Ja. Ja.
Samen groeien uiteindelijk. En,
ik geloof enorm in de kracht van professionele hulp in zo'n momenten. Daar geloof ik echt in. Ja.
Nou, hoe vind je dan de juiste persoon die bij jou past?
De juiste, ik geloof dat die op dat moment op je pad komt. Als je dat echt wilt. Ik heb vorig jaar, in maart, heb ik voor de eerste keer een relatiecoach genomen. Halleluja. Die vrouw heeft mij eens even op mijn plaats gezet. En die beukte door, hè. En dat had ik nog nooit meegemaakt. En ik vind dat... ga maar erdoor, hè. Ga maar door de pijn. Maar wat dat zij dan ook deed... Zij hier... To hold the space, hè. Dus zij dat was een veilige en een omgeving waar ik mezelf dan ook kon ontdekken. En waar ik ook echt alles op tafel kon leggen. En echt, als je... Doordat je alles op tafel legt... En er is iemand tegenover je die dat kan houden... Ja... Dan is er al heel veel weg. Nu, daar zijn ook mensen, en dat is ook gevaarlijk, die gaan zo van de een naar de ander. En waardoor die nooit echt bij zichzelf blijven zitten.
Coach hopping,
ja, zalig. Dus ja, daar moet je ook wel voor opletten. Kijken wat je profiel is. Hè. Gaat jij de hele tijd... Maar dat is ook niet ideaal.
Ja, en direct zijn, het is geen goede coach. Omdat het dicht bij je kern is. Je kent er niets van.
Die gaan mij niet kunnen helpen.
Nee, dat is waar. Ja. En wat ik ook wel geloof, is om in zo'n groepstrajecten te zitten. In groepstrajecten waar je dan samen evolueert. Want dan heb je dat community aspect, wat jullie ook mee bezig zijn.
Ja, het mastermind-principe bedoel je.
Ik weet niet, gewoon... Wel met meerdere zo.
Ik heb een mastermind gedraaid. Dus dat je met ondernemende mensen samenkomt.
Ja.
Op frequente basis, één keer in de 6 weken, om een intervisie te doen.
Ja.
Dus om een probleem op tafel te leggen. En anderen kunnen daar dan vragen over stellen, zodat je probleem verhelderd wordt.
Ja.
En vervolgens krijg je tips, feedback over hoe anderen met dat probleem zijn omgegaan in hun eigen leven.
Ja.
En dat is mega, mega waardevol.
Ja, ja.
Ja, je weet niet wat je niet weet. En andere mensen hebben misschien precies hetzelfde als jij meegemaakt jaren geleden. En hebben daar een hele goede strategie voor hoe je dat niet moet aanpakken. Laten we nu net toevallig de stappen zijn die jij nu aan het zetten bent. Ja. Dus zulke inzichten zijn goud.
Ja.
En kunnen je echt behoeden voor erger ook. Mm. Maar ook de kans geven om grote stappen vooruit te zetten.
Ja, en ook ik geloof in die verbinding en die connectie wat je dan maakt over dezelfde problematiek te hebben ervaren of erin te zitten, of daar geloof ik sterk in.
Het is inderdaad ook weer belangrijk dat stukje vertrouwen en een veilige omgeving creëren. Hè. We zien dat nu ook met trajecten. Het groeikompas, dat zijn dan in groepjes van 4. Dus iedereen heeft dan 3 buddies. Ja, eerst is het wel elkaar wat leren kennen van, is die wel veilig ook? En nu zie je wat meerwaarde dat heeft. Iedereen is open en bloot.
Echt,
en zo wak en direct de diepte in. Dat is dus soms denkt dus in die groeimomenten van wauw, jongen, wat transformaties gebeuren er hier allemaal. Echt dat je echt zien ogen zo die pijn die getransformeerd wordt. Maar door het op tafel te leggen, zoals jij het ook mooi verwoordt, dan kan je er iets mee doen en kan die pijn ook gaan transformeren uiteindelijk.
Ja, Ja, klopt. En ook denk ik dat je niet alleen bent in het proces. Dat is denk ik ook wel een heel waardevolle. Dus ja, is zeer waardevol.
Ik denk nu ook eens aan een vraag. Hè. Gisteren onze gasten. Zo, wat is uw top 3 vragen om te stellen? En één vraag bleef dus u hangen. Ik dacht van, ah, die ga ik nu een keer vandaag stellen. Zie. Wat zijn de 2 grootste misvattingen over coach?
De eerste wat er misvatting dat er binnenkomt dat coaching fluffy is, maar tegelijkertijd is dat wel fluffy, want je kunt, het is wat ik daar straks zei, op een bepaald moment lost dat op. En dat oplossen, je krijgt dat bijna niet onder woorden gebracht wat er dan gebeurt. Hè? Maar dus coaching is fluffy, maar die fluffiness is keigoed. Dat zorgt dat je keiveel dingen loslaat en dat je beter voelt in je vel. Dus allee, dat is goed eigenlijk. Misschien moeten we die fluffiness wat meer in het westen brengen. Dat is dus 2. Of,
ja.
Ja, 2. De ander, want dat vind ik al een hele grote. De misvatting over coaching. Was het tegenover het antoniem van waardevol, dat niet waardevol is.
Okay, dat is super waardevol. Dan,
ja. Ja, dus ja. Inderdaad.
En inderdaad, ja, coaching, je vindt ze op elke hoek van de straat natuurlijk. Het is ook wel een tip aan de luisteraars. Gaan onderzoeken hè, waar dat je een klik mee hebt. Hè, ook uiteindelijk. En ook wel durven zeggen, na 5 of 10 minuten, als je zo echt het gevoel hebt van, boh, ja.
Ja, ja.
Durf dat dan ook uit te spreken. En,
Ik geloof ook wel, toen ik startte in mijn coachingcarrière, je hebt er heel veel. Ja, ik merk nu ook wel een verschil met de coaches waar ik mee samenwerk, die mij dan coachen. Ja, die wat er nu zijn, die staan er echt. Terwijl op het begin trok ik dat ook niet aan van die coaches. Die waren zachter en gemoedelijker, terwijl nu is echt bam. Dus ja...
De beste coaches zijn toch wel ook de mensen die ook een serieuze rugzak hebben gehad. Ja. En die doorleefd en doorvoeld hebben uiteindelijk.
Doorleefd en doorvoeld.
De pijnen en zo. Want, ja, zeker.
Mooi. Zo eens kijkt wat je... Hey, je zei net van die cirkel, dat die af en toe rond is en dat je dan weer een nieuw probleem tegenkomt. Ik ben wel heel erg benieuwd wat momenteel... Welke bullshit-gedachte jou op dit moment tegenhoudt om nog verder te groeien?
Een bullshit-gedachte die nu ben ermee tot peace aan het komen. Maar dat was eigenlijk... als je in coaching zit, zit je in een bepaalde staat, in een bepaalde mental state. En dat is zijn en vertragen en zijn. Als je een onderneming uitbouwt, is dat patat gaan en gaan en gaan. Dus ik heb lang zoiets gedacht van... Allee, hoe in hemelsnaam kan ik die... Allee, bijvoorbeeld ook als ik een intake heb. Ik heb bijvoorbeeld een uur volle wax sales gedaan en prospectie. En dan zit ik zo in een soort van beast mode. En dan, daarna moet ik heel kalm zijn opeens in een intakegesprek en er volledig voor zijn. En daar heb ik wel even zo mee geworsteld. Hoe doe ik dat? Hoe kan ik in een klik zeggen van vertragen? En... ja, dat is zoiets waar ik op dit moment nog mee aan het experimenteren ben, maar het gaat beter al. En ja, ik doe dat door mij mentaal voor te bereiden. Dus bijvoorbeeld, ik heb een intakegesprek zeg maar om 4 uur. Dan om 4:10 stop ik met alles waar ik mee bezig ben. En dan ga ik buiten zo eens naar de bomen kijken of zo echt zo ervaren van wat zie ik allemaal. En dan ga ik in die heel zen-modus... Vergeet ik alles, mijn heel to-do-lijstje... En dan ga ik in dat intakegesprek en dan is mijn focus volledig op jou.
Dus eigenlijk een tip is gewoon 10 minuutjes ervoor echt wel alles laten vallen waar dat je mee bezig bent en even zintuigelijk waarnemen.
Ja, gelijk gisteren bijvoorbeeld, ik moest toch superveel doen en ik had zo'n heel opgejaagd gevoel. Echt van gestrit, dat gaat niet. Zo kun je niet, steek niet deze energie in al je werk. Toen heb ik gewoon alles laten vallen, ben ik een uur gaan wandelen langs het water en toen was het over en heb ik heel productief kunnen werken.
Ah, ja.
Maar dat is dan ook de verantwoordelijkheid nemen om ook dan te durven loslaten en te durven zeggen, oké, ik ga een uur minder hebben, maar dat is oké.
Ja, want die tijd ga je misschien wel inhalen.
En je denkt van, inhalen, ja.
Nee, maar ik heb geen tijd, ik heb dat uur nodig. Ja. Mm-hmm. Als je daarna 3 uur naar je scherm zit te staren en je hebt 4 letters getypt, dan...
Nee.
ben je veel meer tijd kwijt.
Ja, en dat bedoel ik dan ook wel om te durven loslaten. Zeg ik ga nu even iets anders doen. En dan ga ik terug vanuit die ontspannen houding werken, energie uitzenden, goed werk leveren. En, ja.
Ja. En het is ja, een never-ending story. Hè. Het is zoals gezegd, ja, als je die laag hebt opgelost, je hebt laag, komt er weer een volgende. Ja, en dat is wel ja, voor mij ook het geval.
Ja.
Zeker. En dingen die ook heel veranderlijk zijn, dat zijn de woorden die wij geven aan definities zoals geluk en succes. En ik ben wel benieuwd wat voor jou op dit moment, want jij zei net, je omschreef jezelf van ik ben best wel gelukkig. Ja. Wat betekent dat voor jou?
Voor mij gelukkig zijn betekent dat je dicht bij je kern kunt leven. En dat je dat je dicht bij jezelf en vanuit je echte zijn, je authentieke zijn, kunt leven. Ik denk niet dat er een succesvol zijn is als je dat kunt.
En dan dat authentieke zijn, dat is dan waarschijnlijk onlosmakelijk verbonden met je onbewuste drijfveren, je kernwaarden.
Ja.
Zijn zo jouw belangrijkste kernwaarden?
Wat mijn belangrijkste kernwaarden zijn, ik denk de allerbelangrijkste is verbinding voor mij. Wat nog belangrijk is voor mij, is esthetiek. Ik vind schoonheid, ik kan er niks aan doen. Ik vind schoonheid, en dat is voor iedereen anders, dat brengt mij een ontroering of verroering. En dat geeft mij toegang tot mijn emoties. En dat heb ik nodig om goed ja, in het leven open te kunnen zijn en ook weer contact te maken. Als ik open ben, krijg ik dan weer contact met... krijg ik allemaal inzichten. Kan ik er ook zijn voor mijn coaches.
En schoonheid, is dat dan door een schilderij of een God, bloem? Of is dat,
dat kan heel stom zijn. Hè? Maar bijvoorbeeld, we hebben zo op een bankje gezeten waar we een koffie hebben gedronken. Ik weet niet of jullie dat nog herinneren, maar ja, dat waren allemaal mozaïekjes. Ja. Ja, dat bijvoorbeeld. Een beetje verder was er zo een ronde bak met allemaal tulpjes, bloemen. Dat kan, schoonheid kan voor mij ook woorden zijn, hoor. Dat kan een mooi gedicht zijn. Dat kan de melodie zijn van een muziekje. Dat kan de geur zijn van lekker eten. Dat kan de manier zijn waarop spaghetti in een bord ligt. Ja, ik word daardoor
geprikkeld. Oké, wel dan. Het is echt wel uw zintuigen, die prikkeling van die zintuigen, ja. En echt wel volledig openstaan.
Dat is eigenlijk, ja. Daardoor vind ik dat ook zo leuk om zo to wander. Door nieuwe steden te gaan bezoeken of zo.
Zo verdwalen in de straat.
Ja, en dan zo
rondzwerven.
En zo. Ja, mijn moeder zei ook altijd, je hebt altijd alles gezien. Ja, ik heb ook alle details gezien.
Ja, ik herken dat wel, ja. Ja.
Dus ja, dat is voor mij belangrijk.
Maar als je dan echt wel eens zo volledig open staat, ja, dan kan je ook wel zwaar gekwetst worden, denk ik dan. Hè?
Ja, maar liever zwaar gekwetst en echt dan minder zwaar gekwetst en fake.
Kijk eens aan.
Ja.
Mooi.
Mooi gezegd. Staat er nog eentje open, namelijk de definitie voor succes. Hoe zou jij dat invullen?
Als je kan doen wat ik net allemaal gezegd heb, dan ben je volgens mij succesvol in het leven. Dan ben je gewoon, ja, dan ben je gelukkig. En als je, ja, dat hangt samen eigenlijk.
Dat hangt samen voor jou.
Ja, ja. Ja. Want ja, succes, wat is dat? Als je je geluk kunt realiseren, en ja, dan gaan we terug naar gelukkig zijn. Mm-hmm. En dat is dan dicht bij jezelf zijn. Dus dat is zo de loop.
Gewoon je authentieke zelf zijn en nu kunnen leven naar je kernwaarden uiteindelijk. En in overeenstemming met je kernwaarden kunnen leven.
Ja, en wie dat je bent. Hè. Dus inderdaad, met je kernwaarden is daar een deel van. En het gevoel wat daarbij komt. En de manier waarop dat je in het leven staat en wat dat jij leuk vindt in het leven. Want daar zijn mensen die bijvoorbeeld heel graag reizen. Er zijn mensen die heel graag koken. Daar zijn, ja, wat zorgt dat jij tot leven komt? Hè? En de balans vinden misschien tussen een deel van je purpose in het leven zetten en dan daarna wat dat jij echt leuk vindt. En ja, dat...
En denk, ja, mensen dient alweer horen donderen. Kernwaarden, wat is dat? Waarschijnlijk, ja, als coach ga je ook wat met je coaches gaan ontdekken wat dat hun belangrijkste kernwaarden zijn.
Ja.
Is er zo een oefeningetje dat je kan meegeven aan de luisteraars van kijk, dat is wel een goede manier om je belangrijkste kernwaarden te ontdekken?
Ja, ik heb zo'n doosje met denk ik 265 waarden. En dan gaan ze filteren, hè. Wat vinden zij belangrijk? En daar, ik heb daar ooit eens met iemand 2 uur over... eigenlijk moet die oefening in 8 minuten gebeuren. Maar dat was, die kon ik kiezen. Dus ja, en dat is goed, want dan er zijn zoveel dingen wat een waarde kan zijn of wat belangrijk is. En dan zien zij dat terug en zeggen, ah ja, en dat en dat. En dan kiezen zij daaruit. En...
Het is wel mooi dat je zegt, hij kon niet kiezen, maar uiteindelijk heeft hij wel gekozen. Nu heb je dat voor elkaar gekregen.
Ja, 2 uur is natuurlijk ontzettend lang. En die stond er zo te kijken in die kaartjes. Ik
zou die linkse nemen. Ja.
uiteindelijk heeft ze dan wel kunnen kiezen. Ja, en heeft ze gekozen.
En dan is het nog, meestal zie je dan zowel de oefeningen, oké, je hebt dan je 5 belangrijkste kernwaarden. Mm. Maar dan is het ook nog wel belangrijk, dat heeft ook nog een bepaalde volgorde.
Ja, klopt. Dus zij leggen die dan inderdaad voor alle
belangrijkste. Hoe ga jij dan met je coaches, hoe zorg jij dat die volgorde?
Dus ik zeg altijd, als eerste, 265 kaartjes, kies tussen heel belangrijk, belangrijk en onbelangrijk. En ik zeg altijd, ergens gaat je dat allemaal belangrijk vinden en je gaat die waarschijnlijk allemaal willen, maar filter heel hard, want anders zit je zelfs in de problemen. Oké, beginnen ze te filteren, uiteraard die van heel belangrijk, die blijft nog steeds hoog. En dan vraag ik aan hun om alle kaartjes die samenhoren, bijvoorbeeld... Ik zal maar zeggen, liefde, verbinding, aandacht. Dus om dat in 1 rijtje onder elkaar te doen. En zo gaan ze dan, wat overgebleven is van heel belangrijk, zo gaan ze dat in verschillende, maximum 10, dus tussen 5 en 10 rijen.
Dus categoriseren eigenlijk.
Ja, categoriseren. En dan ga ik vragen, oké, nu heb je al die categorieën, kies daar de 5 belangrijkste uit van die categorie. En dan ga ik vragen om de allerbelangrijkste eruit te kiezen. En dan ga ik vragen, de allerbelangrijkste, welke 2 waarden kunnen die waarden ondersteunen? Dus dan heb je er 3 per categorie die overblijven, de allerbelangrijkste en ondersteunende. En dan om het in volg te leggen, dit is de allerbelangrijkste en dit is de minder belangrijkste.
Oh, ja. Oké, dat is een... Ja, want... mijn mentor die zegt ook wel, als dat toch heel moeilijk is om te kiezen, kunt u zelf de vraag bijvoorbeeld stellen, nooit meer verbinding of nooit meer vrijheid. En dan ga je automatisch je lichaam zo wel zeggen van, dat of zo. Ja. Terwijl dat niet kan. Maar uiteindelijk, voor dat te gaan voelen, kan dat ook wel helpen om... die allerbelangrijkste te ontdekken.
Ja, dat is ook zo. Omdat inderdaad in het tegenovergestelde... Ja. Dat is een zeer goede, klopt, ja. Interessant.
wij beginnen normaal onze podcast met de vraag van de vorige gast. Nu is die ergens halverwege op het einde gekomen.
Ja.
Maar we willen jou wel vragen om er eentje te bedenken voor onze...
On the spot?
On the spot.
Weten jullie al wie het is? Of,
ja, dat mag jij niet weten.
Dat mag ik niet weten, oké. Is het ook een coach? Nee, of niet? Ja, dat maakt niet uit. Maar ik wil zoiets vragen van... Wacht, hè. Wat zou jij... Dus die persoon gaat zeker bepaalde dingen hebben meegemaakt in zijn leven. En... Wat zou die nu meegeven aan zijn jongere zelf? Kon die het nog eens opnieuw doen?
En hoe jong moet die jongere zelf zijn? Dan krijg je die vraag wel vaker.
Och, dat maakt eigenlijk niet uit. Zo van, als je iets anders zou kunnen doen, of wat zou je dan gedaan hebben? Of wat zou je anders aangepakt?
Advies.
Ja, advies. Zo, tip en tricks. Ja. Dat is concreet.
Ja, welke tips en tricks zouden uw jongeren zelf meegeven?
Ja.
Met alles wat je nu tot nu toe al geleerd hebt.
Ja, inderdaad.
Eigenlijk om te vermijden om iets mee te maken wat je meegemaakt hebt? Of?
Ja, om bepaalde dingen. Ja, goh, en tegelijkertijd, terwijl ik het uitspreek, is doordat ik dat heb meegemaakt, ben ik de persoon vandaag de dag.
Ja.
Dus ja, maar ja, toch. Het kan maar zijn dat ik dingen nog ga willen doen. En hoe kan ik dat vermijden om bepaalde dingen...
Er zijn nog dingen dat je gaat willen doen. En welke dingen wilde jij nog doen, Astrid?
Welke dingen wil ik nog doen? Ik wil ook wel leren spreken voor publiek. Ik denk dat ik dat wel... ik heb dat 1 keer gedaan en ik heb toen positieve feedback gekregen. En ik wil het verder ontdekken of avontuur gaan, hoe dat, dat zou kunnen lopen.
Is dat nu op een podium voor meer dan 1000 mensen? Dus,
wat? Ja.
Met een spreken voor het podium van meer dan
maar
1000
mensen. Maar ik zie er maar 2. Ik ga daar nog 1000 in beelden. Ja. Dus, ja.
Als mensen meer willen weten over jou of over wat jij doet, waar kunnen ze dan terecht?
Ze kunnen ofwel naar mijn website gaan, dus, ofwel happythinking.me, ofwel is het www.leadersoftomorrow.me. Dus M van mama en E van Erik. Dus niet BE.
Oké. Okay. Ja. We gaan dat alleszins ook onder de blog zetten op onze website. Dus, ja.
Ze mogen mij altijd vrijblijvend ook contacteren. Mijn e-mailadres en mijn telefoonnummer staat op de website.
Op de website.
Om de mensen goed te kunnen opvangen.
En ja, je hebt het al heel kort, maar we geven nu nog even het podium. Dus... waar kunnen mensen voor u terecht, heel specifiek?
Dus bij Happy Thinking begeleid ik ambitieuze vrouwen die zichzelf zijn voorbijgelopen, het contact met zichzelf zijn verloren en daardoor problemen ondervinden in hun romantische relaties. Bij Leaders of Tomorrow begeleid ik eigenlijk jonge ondernemers en ingenieurs, CTO's en hun teams, groeien door performant leiderschap. En performant betekent veel presterend met een hoog rendement en zeer concurrerend.
Wauw, dat is heel mooi samengevat.
Kort en krachtig.
Dat heb je nogal gezegd, volgens
ja,
mij.
Ja, dat heb ik goed voorbereid. Ja.
Tot slot nog iets wat je graag zou willen delen. Een wijsheid, een quote...
Goh, een wijsheid, een quote. Niet echt een wijsheid misschien, maar... ik geloof dat iedereen een bepaald pad heeft en vertrouw daar gewoon op. Vertrouw daarop en schuw zeker niet weg van het onbekende, maar ga dat misschien zelfs wel opzoeken. Ja.
Oké,
okay, ontdekkingstocht.
Yes. Yes, ik heb het zo.
Oké.
Dankjewel, Astrid.
Heel graag gedaan.
Van harte bedankt. Ja. Het was super inspirerend en tof.
Dankjewel.